Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen uit Psalm 25 en daarvan het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonden nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in gena, om uw goedheid eer te geven. Het derde vers uit Psalm 25. Aan de gemeente zal worden voorgelezen uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u vinden kunt in het heilige evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. Wij noemen u als schriftlezing Lucas 15, de versen 11 tot en met 24, maar doen we vooraf belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zingen het 6e vers uit diezelfde 25e psalm: Wie heeft lust den Heere te vrezen? En wat verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Lucas 15, de versen 11 tot en met 24. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land, En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij: hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: brengt hiervoor het beste kleed, en doet het hem aan, en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.
Gemeente, het is met zeer een hulp dat wij u vanmiddag willen bepalen bij de gelijkenis van de verloren zoon, zoals u die vindt in het u voorgelezen schriftgedeelte, het evangelie, naar de beschrijving van Lucas, het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. En ik lees u nog een keer het kernvers. Het kernvers uit dit gedeelte, en dat is het 24e vers. Vers 24, waar we Gods woord als volgt lezen. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Het gaat over de verloren zoon en ik zou dat willen zien vanuit de liefde des vaders. Een verloren zoon gezien vanuit de liefde des vaders. Drie gedachten, heel eenvoudig. Verloren, gezocht en gevonden. Ze kunnen we allemaal onthouden. Verloren, gezocht, gevonden. Dit is de derde gelijkenis in een drieluik. Want het zijn eigenlijk drie gelijkenissen. Gelijkenis van het verloren schaap, van de verloren penning en van de verloren zoon. En waar gaat het telkens over? Het gaat telkens over verloren, gezocht, gevonden. De opzoekende zondaarsliefde. Is dat geen wonder, gemeente? Dat de Heer nou van eeuwigheid bewogen is geweest in zichzelf om een verloren Adamsgeslacht te zoeken. Te zoeken, zalig te maken. Dat is niet te bevatten. Nou, daar gaat het vanmiddag over. Vanmiddag gaat het dan over die verloren zoon. Die eerste gaat het bijzonder over het werk van de herder. De herder die zijn schapen zoekt. Het werk van de goede herder die gekomen is om de schapen op. Ik heb nog andere schapen, zo heeft hij gezegd. Die van deze stal niet zijn. En die moet ik ook toebrengen. En het zal worden één kudde en één herder. Een verloren schaap. Opgezocht door de herder, door de middelaar. Ja, want dat eerst, die eerste gelijkenis ziet vooral op het werk van de tweede persoon in het goddelijk wezen. De middelaar. En wat doet de middelaar? De middelaar brengt een zondaar bij God. Dat kan alleen, gemeente, door de middelaar. Daarom hebt u die herder ook nodig. Tweede gelijkenis van de verloren penning, dat ziet bijzonder op het werk van Gods geest. De Heilige Geest die verloren penningen zoekt, die in huis kwijt waren geraakt. Het is een beeld wat Heer Jezus gebruikt. Maar in huis, u bent vanmiddag ook in het huis Gods. En daar werkt wie? De Heilige Geest, precies. De Heilige Geest werkt in dit huis. Daarom moet je hier zijn, in Gods huis. En daar worden verloren penningen nog opgezocht. Misschien bent u het, ben jij het vanmiddag. Of zo'n verloren zoon. Of die oudste zoon, die laat ik vanmiddag wat rusten. Maar beide liggen ze verloren. We liggen allemaal verloren, gemeente. Verloren in Adam voor God. En weet u, nou is er een godswonder nodig. Een wonder van de hemel. En dat wonder werkt de Heere nog. Anders had u hier vanmiddag allemaal niet hoeven komen. Maar dat wonder, dat werkt de Heere nog op dat dode zondaren door Gods geest levend gemaakt zouden worden. Nou, daar verstonden die schriftgeleerden en die fariseeën niets van. U moet voor de aanleiding van die drie gelijkenissen eigenlijk iedere keer het eerste en tweede vers bezien. Want in dat eerste en tweede vers staat de aanleiding voor het uitspreken van die gelijkenissen door de Heere Jezus. Er staat en al de tollenaars en zondaars naderden tot hem om hem te horen. Tollenaren en zondaren, veracht. Tollenaren, die omgingen met belastinggeld. En naar de oren van het volk dat ook niet deden op een rechtvaardige wijze. Zondaars staat er. Nou, dat ziet vooral op zedeloze mensen. Straks zegt die oudste zoon ook van die jongste zoon dat hij zijn goed met hoeren heeft doorgebracht. Zondaars, dat zijn mensen die het gebod overtraden. Maar die fariseeën en die schriftgeleerden, dat waren hoogbekeerde mensen. Die verstonden de verborgenheden van het koninkrijk Gods niet. Moet u de zaligsprekingen maar eens lezen in Matthäus 5. Zalig zijn de armen van geest enzovoort. Hongeren en dorstend naar de gerechtigheid. Nou, die fariseeën en schriftgeleerden die hadden het allemaal al. Dat waren zulke trots. Jezus kon nooit de Zoon van God zijn. Want de Zoon van God die gaat niet om met tollenaars en zondaars. Nou, juist wel. Want gemeente, als u en ik geen zondaar voor God worden, dan verstaan we ook niet wat een drie-enig God nou uitgewerkt heeft. Om de zaligheid niet alleen te bereiden, maar ook weg te schenken. Het gaat hier over het verlorene, ook in die derde gelijkenis, gezocht, gevonden en men is verblijd. Gode verblijd. Wonder als deze zaken vanmiddag in ons leven herkend mogen worden. Nou, dan ga je wel iets verstaan van wat die verloren zoon zei. Hij zegt straks, en ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Hoe is dat bij u, bij jou eigenlijk vanmiddag? Een zeker mens staat er, had twee zonen, de jongste en de oudste. Eén die niet deed, die niet onderworpen was, en de ander die wel onderworpen was, in uitwendige zin aan dat wat zijn vader wilde. De jongste, die komt op een gegeven ogenblik bij zijn vader en die zegt, vader, geef mij het deel dat mij toekomt, waar ik, dacht hij, recht op te hebben. Als je Deuteronomium 21 leest, dan zie je daarin dat de eerstgeborene had een dubbel deel. Dus als we ervan uitgaan dat er twee kinderen waren bij die vader, dan zou deze jongste zoon recht hebben op een derde deel van zijn vaders vermogen. Waarom wilde dat die jongste zoon eigenlijk? Waarom wilde hij alles opeisen waar hij recht op had? Waarom? Nou, dat staat eigenlijk in het volgende vers. Nadat die vader het goed gedeeld heeft, staat er en niet vele dagen daarna de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebben, is weggereisd in een vergelegen land. Hij is weggereisd. Waarheen? Naar een land. Staat letterlijk in het Grieks naar een land ver. Heel ver weg. Waarom ver? Nou, ver bij vader vandaan. Ver onder het oog van vader vandaan. Hij zit veel te vast aan dat wat vader wil. Hij wil nou ook wel eens een keer zijn eigen ding doen. Begrijp je wel, hè, jonge mens. Je eigen zin, je eigen ding wil doen. Deze jongste zoon wilde doen met zijn vermogen wat, zal ik het zomaar zeggen, wat aansluiting vond bij zijn hart. Bij zijn eigen wil. En er staat dat hij dat ook heel losbandig heeft verstrooid. Want er staat, hij is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. Losbandig staat er eigenlijk. Heel los geleefd. Ja, dat past ons wel, hè? Al die regels, nee, los. Hij heeft alles verkwist. Alles er roekeloos doorgebracht. Hoe precies? Ja, dat staat er niet helemaal precies. Ja, hoewel, die oudste zoon, ik zei het net al, die zegt, hij heeft zijn goed er met hoeren doorgebracht. Dus ook in zedeloosheid doorgebracht. Bij publieke vrouwen voelde deze jongste zoon zich ook verloren. Wat gaat over de verloren zoon? Nee, hij voelde zich niet verloren, want hij leefde, staat er, overdadiglijk. Losbandig. Doen waar je zelf zin in hebt. Normloos, zedeloos, goddeloos. Zeg het maar. Maakt het uit eigenlijk. Dan wordt de een meer bewaard voor de uitleving dan de ander. Maar gemeente, ik zei al, ook van die oudste zoon geldt verloren. En toch is het niet om het even hoe wij leven. Hoe gaat u, jij, met je bezittingen, met je geld om? Deze jongste zoon heeft alles verkwist. Alles erdoor gebracht. En tot overmaat van ramp staat er ook nog dat er, als hij alles verteerd had, dus niets meer over had gehouden, dat er een grote hongersnood in datzelfde land kwam. Het was niet ongewoon in het waterarme oosten dat er een hongersnood uitbrak. Dus die jongste zoon die had niks meer. Nee, hij begon, staat er, gebrek te lijden. Staat eigenlijk, hij bleef achter. Wat betekent dat? Hij teerde op alles in. Het ging steeds slechter. Gaat steeds meer achteruit. En om te overleven, want dat was het dan, om te overleven, het is hij gemeld, het staat, hij heeft zich gevoegd bij een van de burgers van datzelfde land. Een van de landgenoten daar. En ja, die heeft hem werk gegeven om de zwijnen, om de varkens te hoeden. Dan te bedenken, gemeente, is dit een Jood, een Joodse jongen? Varkens hoeden, onreine dieren. Varkens hoeden. En daar zelf ook nog van willen eten, want er staat, hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. Een van de verklaarden zegt, waarschijnlijk mocht hij wel de varkens hoeden, maar niet voeden. Was daar weer iemand anders voor? Dus hij wilde wel die draf van de zwijnen, die schillen van de varkens, maar niemand, staat er, gaf hem dien. Zie daar, gemeente, om maar wat kort te zijn, onze ellende, onze verlorenheid. Want die wordt hier getekend. De verlorenheid waarin die jongste zoon verkeerde. Een mens die heeft zich van God afgekeerd. Weet u dat? Van God afgekeerd. Hoe ver? Heel ver. Naar een vergelegen land. Van God afgekeerd. En gemeente, je ziet hier, ook in deze gelijkenis, de zonde is een hellend vlak. Het gaat steeds meer achteruit. Het wordt steeds minder. Wat hou je nou over? Wat hou je nou over in dit leven? Zal ik het eens ronduit zeggen? De dood, dat hou je over. Dat is de ellende. Dat is de verlorenheid van de mens. En dan kunnen we niet alles letterlijk overzetten in een gelijkenis. Daar moet je ook voor oppassen. Dat je een gelijkenis niet overvraagt en alle details uit een gelijkenis geestelijk gelijk wilt overzetten. Want dan loop je ook vast. Het gaat om de kern, om de strekking. Namelijk dat we verloren liggen. Dat we gezocht moeten worden, ook kunnen worden. De Heer ook zijn volk zoekt. En dat we ook gevonden, dat deze jongste zoon ook gevonden werd. Wat een wonder. Wij zijn gemeente bij God vandaan. Onze schepper, onze formeerder, God de Vader, de schepper. God is onze Vader, kracht en schepping, gemeente. Maar we zijn God de Vader kwijt. Onze maker, onze formeerder. Als kind van God hadden we recht op de erfenis. Wat is die erfenis? Dat is het eeuwige leven. Maar dat zijn we kwijt. Gemeente, we zijn alles kwijt. Het is er wel eens aan ontdekt geworden. Alles kwijt. Want als je God kwijt bent, dan ben je alles kwijt. Dan gaat de Heer zijn kinderen achterbrengen. Nee, deze verloren zoon, die voelde zich, zei ik net, niet verloren. Die voelde niet dat hij God kwijt was. En daar moet de Heer in ons leven plaats voor maken. Wij zijn weggereisd en we leven overdadiglijk. Laat ons eten, zeggen we. Laat ons drinken. Laat ons vrolijk zijn, want morgen sterven we. En dan? Eeuwigheid. Ja, maar daar denkt een mens niet aan. Nee. Nee, het is hier pluk de dag. Carpe diem. Ik doe waar ik zelf zin in heb, wat mij past. En u voelt wel, gemeente, daar moet de Heere zelf aan te pas komen. Daar is een doorleven, zelfs een doorbreken in de zonde en in donker. We maken alles op. Alles. We brengen er alles door en we houden niks over. Ik zei, je houdt de dood over. Je komt bij de zwijnen terecht in een gebrekkige toestand. Ja, en dan? Dan ga je naar God vragen. Nou, daar is wel een godswerk voor nodig. Want gemeente, er is geen mens die naar God vraagt. Er is geen mens die naar God zoekt. Allen, zegt Psalm 40, zijn ze afgeweken. Tezamen stinkende en onnut geworden, zegt apostel Paulus in de Romeinenbrief. Allen afgeweken. Je houdt niemand over. Jonge mensen, zelfs je vrienden niet. Want aardse vrienden, moet je eens afvragen of dat wel je vrienden zijn. Want als je niks meer hebt en je hebt ze nodig, zijn het dan nog je vrienden? Of laten ze je dan in de steek? Een mens, gemeente, houdt bij de dood niks over. Er wordt wel eens gezegd, de dood die moet je alleen aandoen. Dat is wat. Kun je dan sterven? Als nou sterven wordt vanavond, kan dat dan, gemeente? Hoe loopt het nou af met een mens van nature buiten God? Hou je niks over. Dan kom je terecht in de eeuwige dood. In de eeuwige rampzaligheid. Jeugd, de weg van God af is altijd een doodlopende weg. Dan ga je ten gronde. Dat loopt uit op de eeuwige rampzaligheid. En wat eerst misschien nog als zonde voelde, dat ebt snel weg hoor. Dat geweten wat toegeschroeid wordt. Zonde, geen zonde meer. Een mens lacht alles weg. Dat is de mens van nature. En het is opgaan, blinken en verzinken. En alles van deze wereld verzadigt nooit. Aan alles komt een eind. Tenminste, als het is zonder God. Leeft u nog zonder God? Wees eens eerlijk vanmiddag. Bent u nog zonder God? Mag ik dat eens aan uw ziel leggen? Om dan straks weg te zinken in de eeuwige rampzaligheid, in de buitenste duisternis. Eeuwig verloren. Zie daar, gemeentes mensen, diepe verlorenheid. We gaan naar vers 17, onze tweede gedachte. En tot zichzelf gekomen zijnde. Een wonder. Tot zichzelf gekomen. Dat is een wonder bij God vandaan. God die van eeuwigheid, zeiden we, bewogen is geweest in zichzelf. Mens kan wel eens een indruk hebben dat dingen beter moeten, anders moeten. Maar er is een wonder nodig. Een wonder van de hemel. En het werk van Gods geest is nodig om tot inkeer te komen. En tot zichzelf gekomen zijn. Stilgezet worden. Dat is een wonder van boven. Zul je het vasthouden? Dat is niet iets van de mens. Maar dat is een wonder Gods. De jongste zoon die komt tot de ontdekking. Tot de inleving. Waarvan? Waarvan? Van zijn verlorenheid. Ja, precies. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoevele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Mijns vaders. Weet u wat de Heere doet, gemeente, als de Heere je bekeert? Dan gaat de Heere zien waar je uit gevallen bent. Dat je uit God gevallen bent. Uit de gunst en uit de gemeenschap van God. Hij ziet zich buiten de leefgemeenschap van zijn vader geplaatst. Hij is geen kind meer, zelfs geen huurling, zegt hij. Hoe het nu is in zijn leven, maar ook hoe het was. Hoe was het met u en mij, gemeente, voor de zondeval? Waar wij leefden naar het beeld Gods. We zijn het alles kwijt. Er was brood, zegt hij. En nu heb ik honger. Ik verga van honger. Van geen gebrek naar honger. Van die heerlijke staat des levens, mijzelf gebracht in de staat van de dood. Wat is dat een ontdekking, gemeente? Ja, er zijn veel mensen die willen dat overslaan. Maar als de Heer een mens bekeert, dan kom je je verlorenheid in te leven. Gaat God je laten zien wie dat je bent in je zonde, gemeente, voor God? Hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Dat kende die oudste zoon niet. Want die oudste zoon die vond rust in zijn godsdienst. Ik denk dat de meeste mensen die naar de kerk gaan de rust vinden in hun godsdienst. Zoals die oudste zoon. Hebben dus de Heere niet nodig en kennen dus hun verlorenheid niet. Wat is het gevolg als deze zoon tot zichzelf komt? Als de Heere in ons leven komt? Wat is dan het gevolg? Staat in vers 18. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Komt er een opstaan? Waaruit? Een opstaan uit het graf der zonde. Een opstaan uit het graf des doods. Dat is een vrucht, een kenmerk van de wedergeboorte. De Vader van mij. God uit wie ik gevallen ben. Nee, het is niet dat die jongste zoon zegt, Heere, hier ben ik weer. Nee, er is iets in zijn hart, gemeente, van dat innerlijk heimwee. Verstaat u dat? Dat innerlijk heimwee naar God. Want als de Heere je bekeert, dan krijg je een droefheid naar God. Die een onberouwelijke bekering tot de zaligheid werkt. Dan word je bedroefd. Dan krijg je door de liefde van God die in je hart wordt uitgestort, krijg je een heimwee naar die God. Voor het aangezicht van, hij zegt, Vader, ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Tegen de hemel en voor u. Dat is eigenlijk hier in het Grieks vertaald, maar een Hebreeuwse uitdrukking. Tegen de hemel en voor u. Ik heb gezondigd voor het aangezicht van u. Kent u dat? Dat je op de grond terechtkomt. Je knieën, jongens en meisjes. Ben je wel eens op je knieën gevallen voor de Heere? Heb je gezegd, Heere, ik heb gezondigd. Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonde. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg en tot zichzelven gekomen zijnde. Als de Heere dat gaat werken in je hart, dan kom je op je knieën terecht en dan ga je je zonde schuld voor de Heere belijden. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Ga je die afstand gevoelen, gemeente, tussen de hemel en de aarde, tussen God en jezelf. Heb je dat ook wel eens gevoeld? Die grote afstand tussen de hemel en de aarde. Tussen God en jezelf. God kwijt, gemeente. Geen recht meer overgehouden. Geen recht meer om een zoon van God genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. Hoe moet je dat nou weer uitleggen? Als een van uw huurlingen. Ach, die zoon die dacht hoe het was daar. Hoe zijn vader ook knechten had. O, zou God nog met zo'n zondaar gemeente van doen willen hebben? Zou de Heere nog naar mij willen omzien? Zijn ziel dorst immers naar God, naar de levende God. Dat is nou vrucht van die opzoekende zondaarsliefde Gods. Is er nog een weg, Heere, om die kloof te herstellen tussen u en mijn ziel? Misschien zitten er vanmiddag in de kerk. Ja, ik weet niet. Zou de Heere nog ooit naar me willen omzien? Zou dat nog kunnen? O Heer, al zou ik dan geen zoon, maar een huurling. Minst het laagste plaatsje. Maar Heer, ik kan u niet meer missen. Komt dat? Komt vanwege die opzoekende zondaarsliefde. Ik zal opstaan en tot mijn Vader gaan. Opstaan. Dan kun je niet meer thuis blijven. Ik hoor Esther zeggen, kom ik om, dan kom ik om. Maar jij moest ook naar de koning. En er was geen weg meer terug, gemeente. Komt een ogenblik in het leven van de kerk. Dan kunnen ze niet meer terug. Hoe het ook vallen zal. als een onwaardige, als een schuldige zondaar aan de voeten des Heeren. God is barmhartig, ja, maar God is ook rechtvaardig. En hoe moet dat dan? Ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. Kijk, nou komen we bij die kern als het gaat over deze gelijkenis te bezien vanuit het werk des vaders. Maar gemeente, dat die zoon is opgestaan, teruggegaan, dat is het werk van Gods geest in het hart van die zondaar. Maar het is ten diepste vanwege die innerlijke ontfermingen Gods, want de zaligheid, gemeente, is uit God. Die komt bij God vandaan. Heb je dat wel eens gevoeld in je hart? Dan gaat de mond dicht, gemeente. En wat is zo'n wonder dat de Heer een weg heeft uitgedacht. Dat de zaligheid alleen bij God vandaan komt vanuit die vrije gunst die eeuwig hem bewoog. O, hoe dichter bij huis, hoe onwaardiger, hoe onmogelijker het voor die zoon geworden is, denkt u ook niet? Maar de Heere zal uitkomst geven. Ja, daar zorgt de Heere voor. Wie zorgt? Die vader, die stond op de uitkijk. We gaan erbij stilstaan in de derde gedachte. Maar dan gaan we weer zingen uit Psalm 119. En daarvan het 34ste... en 36e vers. Sloeg eer, ik werd verdrukt, het dwaalspoor in. Zo ging dat met die verloren zoon. Dwaalspoor in. Maar nu geleerd, houd ik uw woord en wegen, wat zijt gij goed. Het is de Heere goed, gemeente, voor een arme zondaar. We gaan het zingen, 34 en 36 uit 119.
Thank you.
onze derde gedachte gevonden. Wat ligt in dat gaan, gemeente, van deze jongste zoon, het werk verklaart van een drie-enig God. Want niemand kan tot mij komen, tenzij dat de Vader die mij gezonden heeft, hem trekken. Hier zien we die trekkingen Gods in het leven van deze jongste zoon. En dat wordt door de Heilige Geest bewerkt. En dat kan ten diepste alleen, gemeente, door de verdiensten van Christus. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En hij werd met innerlijke ontfermingen over hem bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. Hoe kon nou deze zoon terugkomen bij zijn vader? Hoe kan een zondaar, gemeente, nou bij God komen? Zeg ja, die schuldbelijdenis natuurlijk, dacht u. Was dat vanwege zijn schuldbelijdenis? Waar ligt nou de diepste oorzaak van de zaligheid? Ik heb het al gezegd en dat moet je maar goed onthouden, jonge mensen. De diepste oorzaak, en dat wordt ook de diepste vreugde in het hart van Gods kinderen, die ligt in God. Die ligt in God, drie-enig. Want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Ik zei al, weet u hoe nou de jongste zoon naar zijn vader gegaan is? Dat werd steeds onmogelijker. Dat werd steeds onmogelijker om zijn vader te kunnen ontmoeten. Maar weet u hoe het was in het hart van die vader? Hoe het is in dat hart, in dat vaderhart Gods? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom heb ik u getrokken met koorden van goedertierenheid. Ondanks, ja, ondanks al de zonden van deze jongste zoon, zeker. Want weet u wat het geheim is? Ik las bij iemand, die zoon is wel zijn vader kwijt geweest. Maar die vader is nooit zijn zoon kwijt geweest. God heeft zijn volk, gemeente, van eeuwigheid. Reeds voor de val en door de komst van Christus naar deze aarde zal hij die kerk hebben die aan Christus vermaakt heeft. En die door de Heilige Geest zullen worden toegebracht. En wat wil de Heere nou doen? Wat wil God nou? God die heeft wel de zonde gehaat. Maar hij heeft zijn schepsel nooit gehaat. Nee. Nee, want dat schepsel was het pronkstuk van zijn schepping. Pronkjuweel van de schepping Gods is de mens. Maar die mens die heeft God verlaten. Om met één doel om nooit weer terug te keren. Maar God heeft een behagen. In mensen die hij verkoren heeft tot de zaligheid. En die zullen in de tijd worden toegebracht waar ze een verloren zondaar voor God leren worden. En zo komt deze zoon bij God. En dan moet u in deze gelijkenis niet dat teruggebracht worden in het vaderhart Gods willen leggen wanneer deze zoon zijn vader ontmoet. Want dan overvraagt u deze gelijkenis. En ik weet ook wel dat er standen zijn in het genadeleven. En dat het een grote zaak is als de Heer zijn kinderen terugbrengt in dat vaderhart Gods. Maar zover was het hier niet. Nee. Nee, want zijn vader werd met innerlijke ontferming. En wat doet die zoon? De zoon zeide tot hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Daar heeft die zoon, daar heeft hij zijn schuldbelijdenis beleden voor God. Diepe schuldbelijdenis van binnenuit. Wie deze zoon nou is in zichzelf. En hoe hij nou van zichzelf nooit meer een zoon genaamd kan worden. Maar de vader, staat er in vers 22, zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed. Wat gebeurt er nou in deze gelijkenis? Gemeente, daar gaat deze zoon horen dat er nog doen aan is. Dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden. Dat gebeurt hier. Een mogelijkheid van zalig worden. Want die vader die spreekt tot zijn dienstknechten. Je ziet hier dat hij niet spreekt tot zijn zoon, maar tot zijn dienstknechten. En die zoon die gaat het wel horen. Hij zegt, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. O, die zoon die had toch gedacht om weggestuurd te worden, denkt u ook niet? Heb je dat ook wel eens gedacht? Dat je weggestuurd zou worden. De Heer zou zeggen, het is klaar. Want je hebt zo lang, zo diep, zoveel gezondigd. Dan zijn daar van binnen de praters, de binnenpraters. Kan voor u niet meer. En dat de Heer zou zeggen, ga maar weg. Maar deze zoon die mag horen wat er nou bij de Heere, bij God te verkrijgen is. Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten. Hoe kan de Heere nou weer met zijn volk pronken? Hoe kan de Heere nou weer met zijn volk gemeenschap hebben? Want gaat hij niet alleen over het werk des vaders, maar als het gaat over dat beste kleed, zeg ik dan te veel dat het hier gaat over het kleed van Christus gerechtigheid. Ja toch. En ik kan dat vanmiddag allemaal niet meer uitwerken, maar doet hem aan het beste kleed. Dat is het kleed wat Christus verworven heeft. Wat moet er nou gebeuren als deze jongste zoon dat beste kleed aankrijgt? Wat moet er dan uit? Zijn eigen kleed. En dat moet nou gebeuren, gemeente. Als we overkleed willen worden met dat kleed van Christus gerechtigheid, dan moet je eigen kleed uit. Dat is het kleed van je ongerechtigheid. Dat is het kleed van je eigen gerechtigheid. Daar moet je alles kwijt. Daar kom je als een naakte zondaar voor God te staan. Alles uit. Hou je niks meer over. Alleen maar zonde. Alleen maar schuld. En dan kan God alleen nog met die zondaar gemeenschap hebben. Door dat beste kleed. Want buiten dat kleed van Christus gerechtigheid is er geen gemeenschap mogelijk met God. Breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. De eerste stola staat er. En doet het hem aan en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Een ring. Waar zit een ring op, jongens en meisjes? Als iemand een ring draagt, waar zit dat dan op? Ziet op de trouw. De trouw van de Heere. De trouw van God. De ring die deze jongste zoon aan zijn vingers krijgt. Dat zou ik willen vertalen. Willen toepassen in die zin. Dat hij verzegeld wordt met het werk van de Heilige Geest. Het werk van een drie-enig God komt zo gemeente openbaar in deze gelijkenis. En schoenen aan de voeten. Waarom doe je schoenen aan? Schoenen doe je aan om te wandelen, om te lopen. Wat moeten Gods kinderen nou doen? Die moeten wandelen waarin? In het vrolijk levenslicht. Waar moeten Gods kinderen op wandelen? Op de weg der gerechtigheid. Weet u wat hierin ligt? Hier ligt de rechtvaardigmaking in, maar hier ligt ook de heiligmaking in. Schoenen aan de voeten, de schoenen van de bereidheid van het evangelie. De schoenen van heiligmaking. Om nou te leven, te wandelen, kinderen des Heren, in de vrezen des Heren. Wie heeft lust om de Heren te vrezen? Nou, dat gaan Gods kinderen krijgen, jonge mensen. Toen we dat daar net zo zongen, dacht ik, wie heeft er nou van deze mensen, zoveel mensen die hier zitten, wie daarvan heeft nou lust om de Heren te vrezen? De gemeente, dan ben je misschien hier op vakantie. Niet allen zie ik behoren tot de gemeente van Nunspeet. En zoek je rust. En weet je waar nou de rust in ligt? Die ligt in de vrezen des Heren. En dan kan je hart wel eens zo naar verlangen. Om nou te mogen wandelen. Om nou die schoenen aangedaan te mogen krijgen. Want dat kon de jongste zoon zelf niet regelen. De rechtvaardigmaking, de heiligmaking. Dat is allemaal een werk van God. Dat ligt allemaal buiten de mens. Het werkt de Heere in de mens. Maar dat ligt buiten de mens. Maar dat gaat de Heere zijn kinderen geven. Opdat ze nou die begeerte mogen ontvangen. Om goed voor de Heere te leven. Te doen wat de Heere vraagt. Om nou naar al de geboden Gods te mogen leven. Maar kan er wel eens een verlangen zijn in het hart van Gods kinderen. Om zo goed voor de Heere te mogen leven. Zijn maar ogenblikken hoor. Want meestal moeten ze zeggen uit de aarde aards te zijn. En ook niet anders dan zonde en ongerechtigheid. Toch er zijn ook andere ogenblikken. Dan haakt hun ziel naar de vredevorst, naar Christus en zijn gerechtigheid. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn. Om nou in de Heere verblijd te mogen zijn. Het staat hier met wat andere woorden, maar in die twee andere gelijkenissen staat het eigenlijk ook. Te huis komende roept hij de vrienden en de geburen tezamen, zeggende, wees blijde met mij. En ook bij die penning, en als ze het ding gevonden heeft, roept ze de vriendinnen en de geburinnen tezamen, zeggende, wees blijde met mij. En zo'n gemeente zal het ook zijn. Als de hemel verblijd is over een zondaar die zich tot God bekeert. Hoe is dat nou in de gemeente? Als er een zondaar door God bekeerd wordt, worden dan nog wel mensen bekeerd. Ook hier in de gemeente zijn er nog nieuwelingen toegevoegd. Tot die gemeente die zalig worden zal. Hoe hebben die mensen zich leren kennen? Als een verlorene zijn opgeraapt geworden. Gezocht door die trekkende liefde Gods. Die kopende liefde van Christus en door de toebrengende liefde van de Heilige Geest. En zo worden ze gebracht tot de kennis van een drie-enig God. Laat ons eten en vrolijk zijn. Dat mag er hier toch ook wel eens zijn. Ik denk bijvoorbeeld als het heilige avondmaal is aangericht. Of als Gods kinderen elkaar mogen ontmoeten. Laat ons eten. En vrolijk zijn. Dan zingen zij, zegt de dichter, in God verblijd. Aan hem gewijd van zeren wegen. En waarom dan? Waarom is nou Gods kind verblijd? Als er een zondaar bekeerd wordt, toch? Want dat staat er in de kern. Want deze mijn zoon was dood. en is weder levend geworden. Daarom is de hemel verblijd. Daarom is God verblijd. Daarom is die zondaar verblijd, die God leert kennen. En daarom zijn Gods kinderen verblijd. Ze mogen horen, die en die is al daar geboren. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. Gemeente, u bent dood van nature, geestelijk dood. Maar u moet levend gaan. En dat kan dus ook, want dat staat hier. Dat dat gebeurt. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Zou het groot zijn. Ze zo nog velen gevonden mogen worden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Vrolijk zijn. Ja, de wereld wil ook vrolijk zijn. Maar ik heb gezegd, dat is opgaan, blinken en verzinken. En dat is nooit genoeg. Maar hier dit vrolijk zijn, dat is een vrolijk zijn in de Heer. Kom, mag ik jou nou eens vragen vanmiddag. Ben je wel eens vrolijk geweest in de Heere? Kan dat, zegt u? Ja, dat kan. Vrolijk in de Heere. Vanwege dat werk Gods. Als het aan je eigen ziel mag worden toegepast. En je mag het ervaren in je hart. Bij u, Heere, is de levensbron. En uw licht in mijn hart doet klaarder dan de zon mij het heugelijk licht aanschouwen. Dan ben je vrolijk in de Heer. En straks, kerk, dan zal er een eeuwige blijdschap zijn. Want treuring en zuchting zullen wegvlieden. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofden wezen. En ze zullen nooit meer treurig zijn. Nooit meer. Dan zal de jongste zoon aan zijn zonde niet meer hoeven te gedenken. Maar zich eeuwig mogen verblijden in de God van zijn blijdschap. Dan zingen ze. In God verblijd. Aan hem gewijd. Van zere wegen. En zij begonnen. Komt nooit een eind meer aan. Eeuwige blijdschap. Zal dat jouw deel zijn. Amen.